Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Anne ten Ham. Zonlicht, rook, een rimpeling op het water, een spiegelend oppervlak. Anne werkt in haar installaties met bescheiden middelen, maar kan daarmee toch een groot effect sorteren. Zo plaatste ze een laag water op de vloer van een kathedraal, waardoor de immense hoogte van de kerk naar beneden toe weerspiegeld werd. Of een donker gemaakte ruimte waarop witte vlakken op de vloer het wolkendek werd geprojecteerd. Om een kneuterig bakstenen gebouwtje bouwden ze een frame met daartussen transparante folie en liet dat vol stromen met rook. Alleen de contouren van het huisje waren nog zichtbaar en het vage en omineuze licht dat door het raam naar buiten straalde. En voor de IJsselbiennale, met als thema klimaatverandering, liet ze uit een sluiswachtershuisje water stromen, alsof er binnen iets grandioos misging. Je zou het continu kabbelende stroompje dat over de drempel kwam nauwelijks opmerken, ware het niet dat het verzamelde water doorstroomde en in het kanaal belandde, waar het kroos in een grote cirkel werd weggeduwd. Welkom Anne, leuk dat je er bent.
Dankjewel, ik vind het ook heel leuk dat ik hier ben.
Laten we beginnen met dat mooie werk in de Walburgerskerk in Arnhem. Een laag water, 10 bij 20 meter, op de vloer van een kerk.
Ja.
Hoe kwam je op dat idee?
Dat is eigenlijk tot stand gekomen voor het Dominicanenklooster in Zwolle. Daar was ik gevraagd om in de apsis een werk te realiseren. En dat was voor een weekend, dus het moest heel snel gemonteerd zijn en ook heel snel er weer uitgehaald kunnen worden. Ik ben na gaan denken over wat het is dan nog in gebruik zijn, het klooster. Wat gebeurt er eigenlijk in een klooster? Ik denk dat veel mensen zich mediteren, zich terugtrekken. En daar had ik dus eerst een installatie voor bedacht. Maar ik merkte al vrij snel dat het is toch wel een heel... De architectuur is enorm indrukwekkend. En er gebeurt natuurlijk vooral daar heel veel met het orgel en met de beelden en de muurschilderingen en de kloosterbanken en ook de vloer. Dus er moest iets komen wat groot was, maar tegelijkertijd... Of groot en indrukwekkend, maar tegelijkertijd bescheiden. Want het is natuurlijk een plek die voor veel mensen van grote betekenis is. En daar wilde ik respectvol mee omgaan. Ik had dus ontdekt dat die meditatieruimtes op de kloosterbank eigenlijk niet werkten. En dat het groter moest. En toen ben ik nagedenken, moest dus snel. Ja, wat is er wat ik met grote hoeveelheden er snel in kan zetten en er snel weer uit kan halen? En wat een bijbelse... connotatie heeft.
Dat had je zelf bedacht of was dat de opdracht?
Nee, dat had ik zelf bedacht. Eigenlijk was de opdracht was het feest van de geest en dat ging dan over Pinksteren. Maar dat was bij mij, daar ben ik van afgestapt uiteindelijk. Dus dan heb ik gedacht aan graan en ik heb gedacht aan appels, ik heb gedacht aan aarde. Ik heb zelfs gedacht aan schapen. Maar uiteindelijk dacht ik ook aan water en dat is natuurlijk heel betekenisvol is. Maar natuurlijk ook in de Bijbel, de doop alleen al. En de zondvloed of vruchtbaarheid. Er zitten heel veel betekenissen in eigenlijk. En het zou dan eigenlijk ook door de weerspiegeling ook over de kerk zelf gaan. Maar helaas kon ik het daar niet realiseren. Want het is nog in gebruik zijn het klooster. En daar woonden nog een aantal monniken. Ze zijn allemaal over de 90 en die vonden dat niet zo'n goed idee. Dat kan ik me ook wel voorstellen, misschien, vanuit hun standpunt gezien.
Waarom niet? Wat was het argument?
Wat zeg je?
Wat was het argument om dat niet te doen?
Ja, bang voor lekkage.
Lekkage,
goed. Ik ben daar wel heel professioneel in, dus dat gaat altijd goed. Maar goed, ik snap als mensen daar toch een beetje huiverig voor zijn. Dus toen heb ik in de Dominicanenklooster een videomontage gepresenteerd van hetzelfde concept. En dat had ik laten doen door Thijs Linsen in Arnhem. En die wist dat ik dat werk heel graag wilde realiseren op een ander moment, of een andere kerk wellicht. En die heeft mij voorgedragen voor de Arnhemse Uitnacht. En daar kwam toen net deze kerk vrij, die was door de parochie afgestoten. Dus daarom hingen er ook nog die prachtige kroonluchters. Die hingen er dus gewoon nog. En eigenlijk was deze kerk, ik wil niet zeggen nog beter, maar het pakte daar gewoon heel goed uit. Ja. Ik kon daar het waterbassin nog veel groter maken dan ik het in het Dominicanenklooster had kunnen doen. Hier kan je er ook makkelijk omheen lopen. ik vond het heel mooi, want het is, de kerk is dus 18 meter hoog. Of 20 meter hoog in het hoogste punt. En dat zie je dus één op één weer spiegeld in het water, waardoor het ook lijkt alsof het 18 meter diep is. Ik zag ook mensen aan de rand van het bassin staan en dan over het randje bijna niet naar beneden durven te kijken. Wat dus eigenlijk niet beneden is, maar ze hadden dus hoogtevrees. En dat vond ik eigenlijk
wel... Want hoe diep was het?
Ja, 2 centimeter. Dus 2 centimeter.
Niet per se hoogtevrees nodig.
Nee. Maar er was ook iemand, een jonge jongen, en die stond ervoor en die zei, ik zou wel in het water willen duiken en dan naar het plafond willen zwemmen. Dat vond ik ook een hele mooie uitspraak, omdat je het dan hebt over duiken is natuurlijk diepte en naar het plafond is omhoog willen zwemmen. Dat zat er ook allebei, zit natuurlijk ook allebei in.
Daar heb je de poëzie eigenlijk van dat beeld mee gevangen, in zo'n zin.
Ja.
Wat dus eigenlijk de aanleiding is, je bent gaan zoeken naar Bijbelse metaforen of Bijbelse middelen die je kon inzetten.
Ja.
Terwijl het beeld is zo vanzelfsprekend, die weerspiegeling, vanzelfsprekend, eenvoudig, maar heel doeltreffend.
Mm-hmm.
Je zou ook kunnen denken, dit is vanuit een beeldend perspectief bedacht. Het zou mooi zijn als dat weerspiegeld werd. Maar dat kwam eigenlijk pas in tweede instantie.
Ja. Nou is mijn werk wel heel erg sterk aan architectuur gerelateerd. Ik heb ook een tijd als interieurarchitect gewerkt. Dus ik heb die studie achter de rug aan de kunstacademie. Dus architectuur en vrije kunst. Dus architectuur is wel altijd een uitgangspunt. Dus dat is eigenlijk iets waar voor mij vanzelfsprekend is. Dus waar ik niet eens echt bij stilsta. Dat komt al vanzelfsprekend.
Ja, in mijn werk. Maar de zoektocht, het beginnen na te denken, begon eigenlijk inhoudelijk op een thema. En niet zozeer op beeld.
Ja, nou ja, en dus... Het zijn wel vaak de kaders van een opdracht die mij inspireren. Dus dat is de architectuur of de locatie. En in dit geval was het dan ook dat het snel moest. Het moest in één weekend. Dus dat moest gewoon. Dus dat was dan ook een kader.
Ja, dat helpt.
En dan in een kerk, ja, dan wordt het natuurlijk dat is de inhoudelijke kant. Ja. Die uiteindelijk de inspiratie bood voor deze oplossing. Ja.
En het is ook nogal. Je schrikt dan niet terug om daar een laag water in te laten brengen. Want als je het ziet, dan denk je, mijn god, hoe hebben ze dat gedaan? Wat is er gebeurd? Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja.
Daar schrik je dan niet voor terug. Jij weet dan, dat kan ik technisch wel.
Ja, nou, ik heb een team om mij heen, een technisch team. Von Snelder is heel goed in technische constructies en mechanieken. En ik werk met Simon Klaassen samen voor de elektronische component, wat dan nu in dit werk niet heel noodzakelijk was. Dus dit heb ik samen opgebouwd met Fons. We hebben een bassinrand gebouwd van misschien 5 centimeter hoog. En daar dus een folie in aangebracht. En dan de kraan open. of een tuinslang en de kraan open.
Zo simpel is het.
Ja, dan is het wel altijd spannend, vind ik, bij mijn werk. Dat ik het nooit van tevoren kan testen wat het precies doet. Ik kan in mijn studio heel veel dingen testen in de badkamer met stroming en druppelen en overstromen. Zekere mate ook wel weerspiegeling. Maar wat dit nou precies zou opleveren voor weerspiegeling, dat kon ik me niet voorstellen eigenlijk. Dus ik zat daar op de verhoging waar de predikant of de priester altijd staat.
Spreekgestoelte?
Het was in ieder geval hoger. En dan zag ik zo dat het water zo plassen maakte in dat bassin. En dan zag ik al dat het geweldig zou worden. En dan is het echt een magisch moment voor mij. Als een werk dan mijn verwachtingen min of meer waar maakt.
Wat was je verwachting inderdaad? Omschrijf eens waarom dat dan goed gelukt is.
Eigenlijk is het bij mij altijd de vraag, een soort onderzoeksvraag. Wat zou er gebeuren als ik hier een waterbassin aanleg? Of wat gebeurt er als ik een dia door een waterbassin heen projecteer en dan het water laat bewegen? Ja, dat is wel een risico soms. Dat maakt het wel een risico.
Kan ook tegenvallen.
Het kan tegenvallen. Maar eigenlijk doet het dat nooit.
Is nooit gebeurd.
Ik zit nu te denken wat ik... Het ene werk is beter geslaagd dan het andere. Dat werk in de Walburgerskerk, daar ben ik heel blij mee nog steeds.
Ja. Want jouw werken hebben een bepaalde poëtische kracht.
Ja.
En volgens mij luistert het heel nauw hoe je iets aanlegt, wat er omheen staat, Welke middelen je gebruikt. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat er iets, dat er een stoorfactor ergens optreedt. Ja. Is dat nog nooit zo geweest? Dat je dacht, ja, in mijn hoofd was het heel poëtisch en nu zie ik het en werkt het niet.
Ik moet echt nadenken. Dus denk het niet.
Nee, nou, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Ja. Het huisje bijvoorbeeld, waar je een frame omheen plaatste met folie, mm-hmm, vol laat lopen met rook. Ik dacht meteen, daar zouden heel veel gebouwen en buurten enorm van opknappen als ze zo'n gevel van rook hadden. Dat zag er hartstikke mooi uit.
Ja, maar ja, je kan natuurlijk als je binnen zit ook niet echt meer naar buiten kijken. Nee. Dus dat is denk ik, ja, ik vind het wel een mooie gedachtegang.
Ja, een hele wijk vol rook. Ik zag dat wel meteen voor me.
Ja.
Hoe is dat idee ontstaan?
Dat was dus een klein leegstaand huisje. Eigenlijk een kamer was het. Het is niet één, er zit geen hal in of wat, het is gewoon een kamer. En toen bedacht ik me ook wat ik daarmee zou kunnen doen. Ik had al een keer eerder voor de IJsselbiennale was ook een klein huisje. Ook eigenlijk alleen maar één kamer. Dus ik had daar al eens eerder mee over na zitten denken. Wat zou je... Dat was ook een heel traject. Maar daar heb ik ook zitten bedenken om daar iets omheen te zetten. Dus ik denk dat dat eigenlijk hieruit voortkwam. Dat was een experiment. Ook dit was een vraag. Wat zou er gebeuren als ik... Want ik had het nog nooit ergens gezien. Natuurlijk. Dus wat zou er gebeuren als ik een huisje wat klein genoeg is in kan kapselen met rook? Ja. Hoe zou dat zijn als je er dan in het huisje staat?
Ja.
En hoe zou het dan zijn als je er langs loopt? Heb je dan nog überhaupt een idee dat er een huisje is? Of denk je alleen maar aan een vierkante kubus met rook erin?
Ja. Maar op welke willekeurige zondag loop jij in het bos en denk je, ik heb nog nooit een huisje gezien met een gevel van rook. Hoe valt zo'n idee dan in?
Nou ja, dit was niet alleen een bos. Dit was in het kader van de expositie Alles is hier. Dat was midden in de coronatijd. Heel veel exposities werden afgelast. En dit is een buitenexpositie en daardoor kon dit wel doorgaan. Dus er was niet midden in het bos in die zin.
Nee.
Er was wel bezoek.
Dus er was inderdaad een opdracht eigenlijk.
Ja.
Doe iets met wat hier te zien is.
Ja.
En toen dacht jij, als we het nou het zicht even iets meer ontnemen, wat gebeurt er dan?
Ja, gewoon wat gebeurt er dan? Ja.
En gebeurt dat? Loop jij zo door de wereld met ideeën van, hey, wat zou er gebeuren als we dit doen of dit nou veranderen of dit aanpas?
Nou, als ik een opdracht heb, moet ik het wel soms eruit persen, inderdaad. Maar er vallen mij wel veel dingen op die net anders zijn dan anders. En dat is eigenlijk wel wat ik in mijn werk ook terug wil laten komen. Het gaat wel heel erg over een soort schoonheid, verwondering over schoonheid. En ook een soort ontheemdheid van die schoonheid wellicht.
Wat bedoel je daarmee?
Dat je eigenlijk denkt dat er iets niet klopt. Of dat er eigenlijk iets, of dat er iets niet kan. Maar het is het er wel. Dus dat er huisje in de rook of die overstroming van de drempel. Ja, eigenlijk klopt dat niet. Het is er allemaal in scène gezet. Maar het ziet er wel heel natuurlijk uit. En of heel natuurlijk. Ja, het is er. Het is er wel. Dus het is wel realiteit. Ja.
Ja.
Het zet je een beetje. Ik hoop dat het mensen een beetje. Het zet mij in ieder geval een beetje aan het. Ja, het gaat ook over verwondering.
Het doet me denken aan het magisch realisme wat je in schilderkunst hebt, bijvoorbeeld. Je ziet iets, je snapt dat het niet kan, maar het is er toch. Het is afgebeeld, het is er.
Ja, zet je even uit je... Je moet je even resetten.
Ja. En die paar seconden van verwarring, die vind je mooi, die magie.
Ja,
precies. Dat even verschuift.
Ja.
Je noemt het zelf op je website het sublieme van het dagelijks leven.
Ja, ja.
Wat betekent dat sublieme voor jou?
Dat gaat wel over schoonheid. Ik moet dan misschien toch even vertellen wat ik ben in Friesland opgegroeid. Aan de IJsselmeerkust, aan het klif. En dat klif, dat loopt dus iets omhoog. En als je daar naartoe loopt, dan lijkt het net, de klif zie je, ervaar je als de horizon. Dus als je dan naar de klif toe loopt, dan lijkt het alsof de horizon dichterbij komt. Maar op het moment dat je op het klif staat, dan heb je natuurlijk al lang in de gaten dat het geen horizon is, maar de rand van het klif. En pas dan zie je de horizon in de verte liggen. Dat vond ik al iets van, wauw, wat gebeurt hier? En je staat ook hoog op het klif, al is het in Friesland maar 6 meter, maar je staat wel hoog dan ten opzichte van het water. En als het licht, het zonlicht wordt, of de kleur van de lucht wordt vaak, of wordt dan één op één weerspiegeld door het wateroppervlak. waardoor je de horizon op sommige delen helemaal niet meer ziet. En dan lijkt het net alsof de schepen in de verte in de lucht zweven. Daar kon ik als kind... Ik ben daar heel vaak geweest. Ik vond het echt een... En dat is denk ik eigenlijk heel inspirerend geweest. Het is onwerkelijke... een schoonheid van een bijna onwerkelijke... Of een ervaring van een bijna onwerkelijke schoonheid. Ik denk dat het dan ook meer indruk maakt. Of het heeft in ieder geval op mij dus veel indruk gemaakt. Dat klif van vroeger. En ik denk dat een kunstwerk daar dan ook meer blij in je gedachten blijft hangen. Als het diezelfde kwaliteit kan bereiken.
Ja, een beetje magie.
Ja.
Je snapt eigenlijk niet wat er gebeurt. En het is vooral mooi. Die schoonheid die is heel nadrukkelijk aanwezig.
Ja, schoonheid vind ik is belangrijk. Omdat er is natuurlijk al best wel lang een taboe op geweest. Misschien nog steeds wel. Maar voor mij is het belangrijk omdat het een soort troost kan bieden. En het is ook een manier om heel veel mensen te bereiken. Want ik vind het ook belangrijk dat heel veel mensen iets van zichzelf of iets van een ander kunnen herkennen in mijn werk.
Dat ze geen geletterde kunstkijkers zijn, hoeven te zijn.
Ja, precies.
Dat vind je belangrijker.
Wat zei je?
Dat vind je belangrijk.
Ja, dat vind ik belangrijk. Ja. Ik wil graag dat mensen... ik wil mensen eigenlijk iets brengen met mijn werk. Ik denk dat heel veel kunstenaars dat willen. Maar van mij, ik wil graag een mooie ervaring brengen.
En je zegt een taboe op schoonheid, dat is er geweest of misschien nog steeds. Wanneer heb je dat ervaren in je loopbaan tot dusver?
In ieder geval op de academie was dat heel sterk wel. Was niet erg als je met schoonheid bezig was. Dat vond ik heel fijn aan de kunstacademie in Kampen. Dat het daar heel erg ging over welke onderwerpen voor jou belangrijk waren. En dat je die kon onderzoeken en kon uitbouwen of verstevigen. Maar het ging wel altijd over de inhoud gaan. Daar gaat het bij mij natuurlijk ook over. Dus misschien is dat, daarom hoeft het elkaar ook niet uit te sluiten, denk ik.
Ja. Maar je zegt het niet voor niks. Je voelt wel een beetje, misschien, nou, gêne is een groot woord misschien, maar je denkt wel, er is een gevaar dat mensen het alleen maar mooi vinden.
Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord. Dat mensen zeggen, ja, ik vind het mooi, maar ja, wat zegt dat nou verder? Maar ja, voor mij zegt het dus wel veel. Het zegt dus die troost. En ik merk dat ook heel veel mensen dat wel hebben. Dat ze er in stilte naar gaan kijken. Dat ze in een installatie willen verblijven. Dan denk ik dat, vooral dat laatste, als ze in willen verblijven, dat ze gaan plaatsnemen in een installatie, dan denk ik dat het plan, dat het werk geslaagd is.
Ja, denk ik ook. Ja. Dan heb je een wereld gecreëerd waar mensen zich prettig bij voelen, waar ze even
langer willen
in verwondering willen zijn. Ja.
Ja. Ja.
Is dat dan ook de kunst die je zelf interessant vindt, die dat effect heeft? Of hou je ook wel van die doorwrochte intellectuele kunst waarbij je echt moet nadenken en moet filosoferen om ergens toe te komen?
Ik ben wel heel erg op schoonheid gefocust. Dus ik ben wel... Ik weet wel dat je bij ieder werk, als je er bij stilstaat, daar kun je een betekenis in vinden of in leggen. Maar het trekt mij meer om dat te doen met een werk wat mij ook beeldend gewoon meteen al aanspreekt.
Ja. Ja, een inspiratiebron lees ik ook op je website is The Sealed Time van André Tarkowski.
Ja.
Waarom dat boek? Wat staat er precies in?
Ja, daar gaat het ook over poëzie. En over doorwrocht, wat je net noemde. Dat zit natuurlijk heel erg in zijn benadering van kunst en filmkunst.
Kun je het eens schetsen voor de mensen die zijn werk niet zo goed kennen? Wat zegt hij eigenlijk daarin?
Stalker is voor mij heel belangrijk geweest. Nou moet ik even bedenken. Wat het voor mij belangrijk is geweest, is meer... Ik vind het moeilijk om te omschrijven wat nu precies... Zijn perfectie, vind ik, en zijn poëzie. Zijn poëzie in zijn taal en in zijn beeldtaal heeft mij heel erg geïnspireerd. En de betekenis die erin zit. Al is dat dus bij Tarkowski niet altijd, voor mij niet altijd meteen... hoe noem je dat? Niet altijd meteen aan te raken, maar het is wel te voelen.
Wat voor beelden zie je als je aan zijn films denkt?
Ja, ik zie nu een kerk waar een klein huisje in staat. Eigenlijk zit een landschap wat in de kerk plaats heeft gevonden. En een huis wat aan een meer staat dan een brandend huis. Dat zijn nou eigenlijk ook allemaal hele veel betekenisvolle beelden.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel, vooral dat misschien het meest inspirerend is wat het werk van Tarkovsky mij heeft gegeven. En dan dus ook over hoe je kunst kan benaderen. Hoe belangrijk het is dat je eigenlijk alle lagen consequent of ondersteunend kunnen zijn. Alle betekenislagen ondersteunend kunnen zijn voor dezelfde boodschap, voor dezelfde betekenis.
Hoe pas jij dat toe? Zo'n formule bijna?
Ik vind het wel belangrijk om een beeld goed te analyseren. Ik vind het ook leuk om een beeld goed te analyseren. Moet ik even denken welk voorbeeld ik dan nu zal geven. Je noemde net eigenlijk al het werk voor de IJsselbiennale. Daar gaat het over de klimaatverandering. Dan kan je bedenken, het is de grote overstroming die het huisje bedreigt.
Ja, een sluiswachtershuisje maakt je daar aan het kanaal.
Ja, het is natuurlijk ook nog een sluiswachtershuisje, wat dus eigenlijk bedoeld is om de sluizen te reguleren, zodat het water allemaal op dezelfde niveau blijft. Dus als dat gaat overstromen, is er wel echt iets aan de hand.
Ja, over de drempel gutst water.
En over de drempel, dat is natuurlijk ook een maatgevend. Het begint eigenlijk al binnen ons huis. Dat is misschien nog wel bedreigender dan wanneer het ik zou het zelf eerlijk gezegd wel bedreigender vinden als de sluizen gaan overstromen en de Rijkswaterstaat in problemen zit dan dat mijn grootsteen overstroomt. Maar
het is al binnen, wil je maar zeggen.
Ja.
Het gevaar is al binnen.
Precies. Mm-hmm. Ja.
En dan overstroomt het in een bassin en daarna het kanaal zelf.
Ja.
En welke lagen inderdaad, als we nog even Tarkovsky aanhalen, welke lagen vink je dan af bijna? Of wat bedenk je?
Beeldend.
Ja.
En inhoudelijk, poëtisch, analytisch. Ik probeer ook altijd te kijken. Ik kijk natuurlijk ook altijd, zijn er nog andere kunstenaars die vergelijkbaar werk maken?
En de context speelt denk ik ook sterk mee.
Natuurlijk.
De omgeving.
Ja, dat is een heel belangrijke, ja. Maar dat noemde ik, dat zit eigenlijk ook in het sluiswachtershuisje. Het is de sluis. Dus dat zit dan in de, het Nederlandse waterbeheer. Waarin het dus belangrijk is dat waar wij heel goed in zijn. Om het water te beheersen.
Ja. En daar gaat het dan mis.
En daar gaat het
dan
mis.
Dat is verontrustend.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je hebt dat bassin daar ook weer aangelegd, hè?
Ja.
En daar zie ik dan de foto's van. Dan lijkt het net alsof dat er altijd al was.
Ja.
Is dat belangrijk? Dat je niet
mooi
daar
dat
komt
je dat zegt.
En hop een kunstwerk neergooit en zegt, hop, dit is het?
Ja, dat vind ik wel mooi, ja. Ik vind dat het belangrijk dat het, mooi dat je zegt. En ik vind het ook echt belangrijk dat een werk eigenlijk naadloos aansluit op de omgeving zoals die daar is. Maar dan tegelijkertijd wel de betekenis van die plek volledig transformeert. Dus daarom gebruik ik vaak ook materialen die daar eigenlijk al aanwezig zijn of die daarbij bij aansluiten. Dus we hebben hier stalen bielzen gebruikt en het grind wat er al op de kade lag. Ik vind dat dan is het moment van ontdekking dat hier iets niet klopt of dat er hier iets aan de hand is, dat kan ik beter zeggen. Die verwondering wordt dan groter. Dan wanneer je al meteen ziet dat er hier iets neer is gezet wat niet klopt. Of wat aan de hand is. Nou gaat dat natuurlijk niet altijd meteen helemaal op. Want het is wel duidelijk dat er geen waterbassin in een kerk ligt doorgaans.
Maar wat ik daar heel sterk vind is dat de rust van het beeld is volledig in overeenstemming met de rust die in die kerk hangt.
Precies, ik zit daar net aan te denken. Ja,
het is een spiegelend oppervlak.
Het past inhoudelijk dan weer wel heel sterk, sluit het aan.
Sereen, ja.
Precies dat, ja. Ja.
Je werkt ook veel met licht.
Ja.
Nog zo'n mooi subtiel middel eigenlijk. In Museum Arnhem had je voor de verbouwing die Rijnzaal.
Ja.
Met heel mooi uitzicht over de Rijn. De enige zaal destijds. Nu hebben meer zalen dat in de nieuwbouw.
Ja.
Je hebt de bezoekers eigenlijk weer, net zoals in dat huisje met het frame omheen, het zicht ontnomen.
Ja.
Je hebt het sterk beïnvloed in ieder geval. Je hebt er een box voor geplaatst met een soort melkglas daarin. En het uitzicht wat ze normaal gesproken hadden, werd ondersteboven geprojecteerd.
Ja.
Waarom die ingreep? Hoe ben je daartoe gekomen?
Het is een model. Het is niet gerealiseerd. Het is een model, wel een groot model. Zo'n 1 meter bij 80 centimeter of zo. Maar ik vond die zaal, de zaal, een van de mooiste expositiezalen van Nederland. Het uitzicht is adembenemend. En dat hebben meerdere mensen, dat ervaren meerdere mensen. Want heel veel mensen liepen, ik heb daar een keer een middag gezeten. En dan zie je, mensen komen die zaal binnen en die lopen eigenlijk meteen naar het uitzicht. Lopen voorbij aan de expositie, maar lopen meteen naar het uitzicht om te kijken naar de bocht van de Rijn. Die daar prachtig in beeld is, of in zicht is. Dus ik dacht eigenlijk, als je dan daar iets wil doen met, als je daar een expositie wil maken, dan moet je of het uitzicht, tenminste zoals ik dat zou willen doen, dan zou ik dus of het uitzicht integreren of het uitzicht blokkeren. En blokkeren kan, nou ja, dat heb ik nu eigenlijk beide gedaan. Want ik heb het oorspronkelijke uitzicht, dus uit het raam heb ik inderdaad geblokkeerd door die box erin te zetten. Maar ik heb in die box een camera obscura geïnstalleerd die dan het uitzicht weer ondersteboven, weliswaar, projecteert op het glas of op het transparant, semi-transparant materiaal van de box. Dus zo kijkt het publiek dan toch naar buiten, wat het graag wil, maar dan wel in een kunstwerk, in de context van een kunstwerk zelf.
Ja.
Ja.
Zegt dat eigenlijk iets over de, laten we zeggen, de orde van kunst ten opzichte van de natuur? Dat je dat op mooie plekken je het eigenlijk bijna niet kunt winnen van de natuur, van de schoonheid van de natuur?
Ja, denk ik wel. Maar ik zit me meteen af te vragen hoe dat dan in mijn werk eigenlijk zit. Want ik maak graag gebruik van natuurkundige principes en fenomenen, om de natuur juist te integreren in mijn werk. Dus ja, eigenlijk is dat wat ik dan met de Rijnzaal eigenlijk dus ook al deed.
Ja. En om het effect misschien te versterken.
Ja,
zelf.
Precies. Ja. Ja, juist. Ja. Aan de ene kant maakt het de magie zichtbaar die de natuur in zich heeft. En aan de andere kant is het dan wel een werk. Een werk wat je, ja, waarin die magie misschien nog wel versterkt wordt.
Ja.
Dat hoop ik eigenlijk wel, ja.
En hoe kom je dan op die vondst om het beeld om te keren?
Dat is eigenlijk gewoon hoe de camera obscura werkt.
Ja.
Ik heb wel eens testjes gedaan om te kijken of de camera obscura weer rechtop zou kunnen laten projecteren. En daar kom ik best wel een eind mee met prisma's uit verrekijkers. Maar wat ik zo fascinerend vind aan de camera obscura is dat het letterlijk een kamer is die dan, waar dan alles ondersteboven geprojecteerd wordt, het uitzicht. En in mijn constructie met de prisma's, dan is het gewoon een, die krijg ik me wel rechtop geprojecteerd, maar is het maar een kleine cirkel. Dus dat is uiteindelijk, dat zou dan meer iets voor een object zijn dan voor een installatie. Dus misschien komt dat nog wel een keer.
Ja, en waarom wil je dan toch dat mensen via het kunstwerk naar die werkelijkheid kijken? Of wat voegt het toe? Want je kan ook zeggen, ja, ik blijf er gewoon van af. Laat me zitten. Het is een schitterend uitzicht.
Ik wil mensen wel geven wat ze, ik wil ze eigenlijk nog iets specialers geven dan waar ze al bekend mee zijn. Want het uitzicht is op zich iets waar mensen zich niet veel meer over verwonderen. Ze kunnen misschien zeggen, dit is een bijzonder uitzicht, of dat vind ik een beetje saai. Maar hier is gebeurd wel echt iets met het uitzicht.
Ja.
Het komt ook nog letterlijk de ruimte binnen. Want het zit in die box. Of het zit op de binnenkant van die box. Die heb ik zo'n meter of twee ontworpen. De 2 meter diep de ruimte inkomt.
Dus het is wat ze willen, maar gesublimeerd eigenlijk.
Ja.
Verhevigd.
Ja, ja. Ja, precies.
Ja. Je hebt dat ook gedaan, althans het naar binnen halen van wat er buiten te zien is, in een galerieruimte, die is helemaal donker gemaakt, leeg gemaakt, witte vlekken op de vloer en dan ook weer de projectie van een wolkenlucht op die witte vlekken.
Ja, ja.
Waardoor je nog nadrukkelijker ziet, kijk nou eens hoe mooi die witte wolken voorbij schuiven.
Ja, ja, precies. Ja, ja, daar heb ik het zonlicht om 12 uur in de middag, 12 uur precies, scheen het zonlicht ononderbroken de ruimte binnen. Dus ik had daar twee raampartijen eigenlijk. Die heb ik overgetekend op de grond en die heb ik wit gemaakt. En toen heb ik dus de ramen verduisterd en daar voor in ieder raam een camera obscura geïnstalleerd. En die zo afgeknepen dat je alleen op die raamvlak op de grond de wolken voorbij zag trekken. Dus de rest van de camera obscura is de straatzijde op het plafond en de straatstenen op het plafond en de straatzijde op de wanden. Dat was allemaal niet te zien. Dus het was ook een hele donkere installatie. Je moest wel, denk ik, wel zeker wel een minuut binnen zijn voordat je ogen helemaal aan gewend waren. Ik heb belichtingstijden van een halve dag of van 6 uur gehad om dat goed vast te leggen. Maar dan maakt wel letterlijk dat je tot rust komt voordat je eigenlijk tot rust moet komen om dit werk goed te kunnen zien. Ik vond het normaal gesproken zie je dus door een raampartij op de vloer het zonlicht. Nu heb ik het zonlicht afgeplakt. Ik heb de ramen zelfs zwart gemaakt. Dus als je naar buiten kijkt, dan is het eigenlijk de nacht, zou je denken. En dan op die raamvlak op de vloer zie je dan de wolken voorbij trekken. Die je eigenlijk had verwachten te zien als je uit het raam kijkt. Dus hier worden wel heel veel dingen omgekeerd. En misschien zelfs een tegenstelling gebracht.
Ja.
Dus ja, ik vind dat ook wel een bijzonder werk. Als zeg ik het zelf. Het is een oud werk. Het is ook het is een werk waarin ik nog heel weinig architectuur toepas. Eigenlijk gaat daar nog heel erg eigenlijk alleen over de ruimte, de ervaring van een ruimte te transformeren door iets ontastbaars ligt. Dus ik ben na mijn architectuurperiode meer ingrepen gaan doen. Zij in een architectuur, zoals dus dat waterbassin, door daar dus die bassinranden aan te leggen. Of zoals het stratus, het gebouwtje met de rook, door daar een stijgerconstructie omheen te plaatsen.
Mm. Is dat dan, je zegt het bijna alsof je heimwee hebt naar die periode, alsof je dacht van hey, eigenlijk was dat misschien wel heel sterk. Dat je minder misschien kunstgrepen nodig hebt of interpreteer ik dat verkeerd?
Nee, ik vind het niet. Ik vind wel, ik kan nu kan ik de ruimte toch meer naar mezelf, naar mijn eigen hand zetten. Al is het een beetje op een onzichtbare manier. Dus in die zin zit het eigenlijk wel weer heel erg in de buurt.
Mm.
Het werken is ook, ik kan ook meer kanten op daardoor. Als ik alleen maar met licht werk, dan kan je best wel veel mee. Maar voor mij was dat eigenlijk vooral uiteindelijk te beperkt.
Ja.
Ik maak nu wel, het komt nu steeds vaker samen dat ik licht met en water gebruik.
Je werkt nu aan een reeks, of je doet onderzoek voor een reeks met projecties en dan druppels op die projecties.
Precies.
Vertel eens, hoe werkt dat?
Ja, dat is wel. Ik heb aankomende dit jaar en volgend jaar een aantal silo-projecten. En daar ga ik dit dan in presenteren. En zo'n silo is die ik deze zomer mag gebruiken, die is 35 meter hoog. En het lijkt me geweldig om daar één waterdruppel naar beneden te laten vallen. Het galmt daar enorm. Dus het neerkomen van een waterdruppel moet. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
Ja, een soort mokerslag moet het zijn bijna.
Ik ben heel benieuwd. Dat is dus iets wat ik niet weet. Maar het gaat me dan. Het is een lichtinstallatie. Die waterdruppel is daar een onderdeel van. Het is een verticale opstelling. Er hangt een lichtprojector vlak onder het plafond. Daaronder hangt dan dus die waterdruppel die naar beneden valt. En daaronder heb ik dan een glas of een waterbassin waar die druppel dus invalt. En de lichtprojectie die schijnt dus door het waterbassin op de vloer. Daar krijg je dan een ronde cirkel, want ik wil een ronde cirkel projecteren. Maar door het vallen van die waterdruppel komt dat water in beweging en dus ook die lichtcirkel op de grond. Daar kan ik heel veel mee met dit principe. Je krijgt ook nog een reflectie omhoog, maar 35 meter is denk ik te hoog om dat nog te zien. Dat is dan misschien meer voor een andere silo die wat lager is.
Dus je verwacht een soort rimpelend beeld daar beneden.
Eigenlijk. Ja, nou, het is eigenlijk die cirkel die spat uit elkaar. Het is eigenlijk een soort bloemachtige vorm die je dan krijgt. Dat is best spectaculair. Ja, en het valt een druppel eens in de 10 seconden. Dus dat is, terwijl het toch ook een heel meditatief beeld is. Ik kan er nog veel meer dingen mee doen. Ik heb eerder een opstelling gepresenteerd met een vlak waterbassin. Nu ben ik bezig met een bol waterbassin, wat dus het licht weer centreert. En dan kan ik dan verschillende glaspyramiden inzetten of een ander geslepen kristalglas, wat dan weer onverwachte effecten oplevert.
Ja, zo ben je aan het spelen eigenlijk.
Ja.
In je studio nu.
Ja. Met meer water of minder water, twee halve bollen of één, en op welke hoogte dan. Al die dingen zijn van invloed.
En wanneer zeg je, dit gaat één silo worden? Wanneer is zo'n werk geslaagd?
Nou, deze silo van 35 meter is al een klus om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat dit een niet al te ingewikkelde constructie wordt. Die wat ingewikkeldere, die met die prisma's en meerdere bollen of meerdere watervlakken. Dat is, lijkt mij meer iets voor een... Er is ook een project dat gaat waarschijnlijk volgend jaar door. Dat zijn 6 geschakelde silo's van variërend verschillende hoogtes van 5 tot 15 meter. En daar kan je dan die zijn ook veel kleiner. Dat is veel beter te hanteren. En daar wil ik er eigenlijk gewoon 4 of misschien nog wel meer van deze uitvoeringen presenteren.
Ja. En dan gaat het dus eigenlijk weer om een natuurkundig principe wat je uitbuit.
Ja.
Waarvan je zegt, kijk eens hoe mooi het is als je hier de goede omstandigheden voor schept.
Zeker. Ja, het is heel technisch werk dit ook eigenlijk. Natuurtechnisch.
Ja, natuurtechnisch inderdaad. Ja, daar zit het allebei in.
Ja.
Voel je jezelf dan een soort van... hoe zeg je dat? Knecht klinkt een beetje oneerbiedig, maar van de natuur. Sta je in dienst van de natuur?
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat mijn werk een soort podium, dat ik in mijn werk een soort podium bied voor een natuurtechnisch fenomeen. Eigenlijk. Maar ja, de ene is meer voor de hand liggend dan een ander. Iedereen heeft wel een beeld van wat een overstroming doet. Maar deze met die halve bollen en de licht en die glazen vormen erin, dat...
Ja. Maar toch, dit zeg je heel bescheiden, maar het is meer dan een proefje opstellen op een gekke manier natuurlijk. Er zit een poëzie in die echt vanuit de kunst komt.
Ja, dit is voor mij, volgens mij is dit gewoon een soort ultieme schoonheid. Mensen zijn denk ik altijd ook aangetrokken tot licht, kerstlichtjes. En beweging is natuurlijk iets belangrijks. Er zijn eigenlijk precies eigenlijk een aantal kernwaarden van menselijke fascinatie.
Ja.
En als ik het zelf zo zie, als ik dingen voor het eerst zie, dan denk ik, wauw, wat heb ik nou, wat gebeurt hier? Dit is magisch, denk ik dan wel eens. En dan kan ik eigenlijk niet geloven dat ik dat zelf doe. Ik denk, dat doe ik dus ook niet. Ik maak een podium. Het is de natuur die... ik creëer een podium. Het is de natuur die zichzelf hier... in al haar onbegrijpelijkheid en magie laat zien.
Wat ik interessant vind is dat je noemde het al een paar keer, na de afstuderen aan de academie ook nog architectuur en interieurdesign bent gaan studeren.
Ja.
Met name dat interieurdesign, dat heeft natuurlijk een soort decoratieve bijklank.
Ja.
Waarom ben je dat gaan doen? Wat verwacht je daarvan?
Nou ja, mijn oudere werk daar was al heel erg aan architectuur verbonden. Want ik werkte met licht. Dus dan heb je automatisch dat je je werk letterlijk verbindt aan de architectuur. En ik wilde dat verder onderzoeken. Ik wilde dat ook... hoe kan je ruimte beleven? Dus zo eigenlijk. En ik wilde dus... Ja, het vervolg daarvan is dat mijn werk dus ook architectonischer is geworden. Ja. Het heeft wel heel erg met elkaar te maken. En het is een vrij decoratieve studie. Alhoewel die in Utrecht wel heel technisch is. Het ging ons meer om kleinschalige architectuur. En daar kon ik dan tijdens mijn studie nog best wel veel poëzie in kwijt. Maar uiteindelijk als je gaat werken in de interieur waar je werkte aan grote ziekenhuisopgaves, dan gaat het daar niet meer om.
Ja. Het gaat om functionaliteit.
Ja, en ik vind het ook heel leuk om oplossingen te bedenken voor een vraagstuk. Dat is eigenlijk ook nog steeds hoe ik kunstopdrachten benader. Wat zijn de kaders van een opdracht? En die kan je dan gebruiken als inspiratie. Als iemand zegt, je moet op die vensterbank iets doen, dan is dat een beperking en een kader dus. Maar dat kan ook juist heel inspirerend zijn. En je kan ook die kaders nog een beetje oprekken. Maar dat kan trouwens ook in interieurarchitectuur. Je kunt daar ook oprekken. Maar er is daar minder ruimte voor poëzie. En dat is toch waar het mij wel ook mede om gaat.
Ja, en toch kan ik me heel goed voorstellen dat je daar hele nuttige dingen hebt ontdekt die je ook in je installaties kunt gebruiken.
Ja, mijn werk is architectonischer geworden. Zoals dus zo'n waterbassin voor de IJsselbiennale. Dat is subtiele architectuur, want ik moet die bassinranden ontwerpen. Ja, dan zou je denken dat daar niet zo heel veel bij komt kijken. Maar ik moet toch best wel eigenlijk. Als je, hoe hoog moet zo'n bassinrand zijn en hoe breed moet die zijn? Zo veel klinkt het nou ook weer niet. Maar goed, je moet dat bedenken van hoe hoog moet het water dan erin komen staan? Kan die pomp dat aan? En moet die bassinrand dan toch weer niet iets lager? En ja, dat zijn wel allemaal. En van wat voor materiaal? Ja, dat zijn natuurlijk vragen die, denk ik, heel veel kunstenaars zich afstellen. Afvragen. Mm-hmm. Dus daarom is dat niet per se gerelateerd aan mijn architectuurachtergrond. Maar wel dat ik het meer. Ik kijk wel heel erg naar de locatie en de architectuur. En uit welke tijd komt het? Wat voor kleuren zijn erin gebruikt? Welke dingen zijn opvallend? Wat is een kerneigenschap van een locatie of een ruimte? En vaak pak ik die dan op uiteindelijk als kapstok van waar ik dan mijn werk op baseer.
Ja. Yeah. Alles om het zo vanzelfsprekend mogelijk te maken, dat daar iets.
Ja, want dat was het bijvoorbeeld bij. Ik kom er even terug op dat, nogmaals terug op dat. Op het huisje in. Voor de IJsselbiennale. Daar heb ik heel erg leuk zitten. De vraag aan mij was eigenlijk of ik daar een lichtwerk wilde installeren. Maar het is een heel klein huisje, 2x2 of zo. Dus als ik daar een lichtinstallatie zou gaan installeren, dan kan je er zelf niet meer bij. Dan pas je er niet meer in. Dus toen heb ik zitten te bedenken om dan een soort. Huisje of een soort kubus of iets over het huisje heen te plaatsen, zodat je daar doorheen kan of tussendoor kan lopen en dan door de ramen van het huisje die installatie zou kunnen bekijken. Nou, dat was eigenlijk niks. En we hebben allemaal andere dingen uitgezocht. Ik was druk met druppelen en overstromen in de badkamer dus. Ik ben uiteindelijk zelfs nog aan de overkant van het sluis heb ik nog een plan bedacht. En toen dacht ik van nu ga ik volgens mij, ben ik veel te veel uit richting. Ik heb alles teruggedraaid en toen ben ik na gaan denken waar gaat deze ruimte of deze locatie nou eigenlijk over? Is het de brug? Zijn het de sluisdeuren? Is het water? Of is het toch het huisje? En dat was dus eigenlijk, het is het huisje. Dat is een aparte maat, aparte schaal. Dat is wat de meeste mensen zich zullen, waar de meeste mensen aan zullen denken als ze aan de Heesebergen sluis in Hattem denken. Dus daar moest iets mee. En ik was natuurlijk al wel druk geweest met overstromen en druppelen in de badkamer. Dus ik dacht, dan was het eigenlijk, uiteindelijk is het dan soms 2 weken voor de deadline. Of nog korter, soms ineens iets wat uit de lucht komt vallen. Ik vraag me wel eens af waar inspiratie dan vandaan komt. Het scheelt natuurlijk wel dat je in dit geval was ik er al weken mee bezig met die locatie en de worsteling en het water. Dus je zou je aan de andere kant ook kunnen afvragen, waarom komt die inval dan juist niet eerder? Maar schijnbaar heb ik toch ook wel vaak een beetje druk nodig. Druk op de ketel.
En heb je een antwoord inderdaad? Want je bent daarmee bezig. Er zijn allemaal neurologische theorieën over natuurlijk. Van wanneer, als je er niet te hard aan denkt of zo, hè, dan vallen klikken dingen op hun plaats.
Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen, je hebt het afgedwongen of je hebt de omstandigheden zo neergelegd dat er een idee kan landen.
Ja, ik denk dat dat in deze situatie zo was. Soms ben je op verschillende onderwerpen bezig of verdiep je tegelijk in verschillende onderwerpen, zoals hier dus de locatie en dat druppelen of dat overstromen. En dat licht was er natuurlijk nog steeds. Die hebben dan allemaal evenveel aandacht. En soms krijgen dan evenveel aandacht, evenveel tijd. En soms is het dan, blijkt dan dat je eigenlijk gewoon eentje even aan de kant moet zetten en dat je er dan al bent. Maar ja.
Zoals je in andere werken dingen van de directe omgeving aan de kant schuift om de focus te krijgen op waar je de focus wil hebben.
Ja, dat klopt. Maar welk beeld heb jij nu voor
je? Nou, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in de galerie waar je de ramen afplakt,
oh, ja,
hè, en witte vlakken hebt, daar wil, ja, je eigenlijk de rest van het licht blokkeren.
Ja, ja, ja,
zodat,
ja,
de focus,
ja,
ligt op wat je zelf uit wilt, ja, lichten, letterlijk. Je bent een soort regisseur eigenlijk,
ja,
in een locatie.
Ja. Nou ja, ja, ik geloof wel, nou, de ene keer is het een inval en de andere keer is het... Is het persen? Ja, ik, ja, dit was wel echt... dit was persen. Het werk voor de Heesenbergsluis.
Ja, gelukkig zie je het er niet aan af. Dat is het goede.
Ja.
Het zo langs en het is nog steeds subtiel. Dus het persen heeft ergens toe,
ja,
geleid.
Maar dat is, mijn werken lijken ook vaak op een vondst. Of over om een vondst te gaan. Dus dan kan je daar ook... Het is niet zoals een sculptuur waar je aan hebt lopen kleien, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat je dan kan zien dat iemand niet goed uit die knie is. Geen goede oplossing voor die knie heeft gevonden.
Ja.
Dat is in mijn werk niet. Daarom is het vaak ook spannend om een werk te realiseren. Want er hoeft maar één ding gewoon niet te lukken. En dan is het helemaal... Dan is er niks te zien. Soms. Dat kan in sommige gevallen. Dat er dan echt niks te zien... Dat als het met die camera obscura in die galerie niet gelukt was. Als het echt te donker was geweest, dan was er dus niks te zien geweest.
Ja. Dan heb je een hele andere poëzie. Dan heb je gewoon een donkere kamer.
Ja.
Wanneer zijn je silo's te zien?
De grote silo is in juli in de Noordkaap in Veghel. De cultuurfabriek. En de andere twee silo's is ook in de Noordkaap volgend jaar, maar dat is allemaal nog wat verder weg. En dan ook nog in het kader van de IJzerbiennale, maar dat is ook allemaal nog erg ver weg. Maar
we gaan het zien. Druppelen, ja, en projecties.
Zeker.
Van 35 meter hoogte.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.